Mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Zo de Heer wil, zal er morgenavond, maandagavond, huisbezoek zijn. P.J. van Prooijen van der Slik, Ringstraat. En J. Slui, Azaliastraat. En op dinsdagavond, familie Moerland, Meerkoet. En Elverolme, Azaliastraat. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 62, de versen 5, 7 en 8. Psalm 62, de versen 5, 7 en 8. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Vertrouw wat u begeert, ook zij nooit op geweld of roverij. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. 5, 7 en 8 van Psalm 62. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treens, graag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daarna volgt de schriftlezing, die u deze avond kunt vinden in het zesde hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs. We beginnen bij het 19e vers tot en met vers 34. We noemen nu Matteüs 6, vers 19 tot en met 34, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 18. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 6, te beginnen bij het 19e vers. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet door graven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien aan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien aan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve. Gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het woord van God, onze tekst, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. Matteüs 6, de versen 19, 20 en 21. Matteüs 6, de versen 19 tot en met 21, waar we het woord van God in onze tekst lezen. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet door graven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de woorden van onze tekst. En we willen vanavond een begin maken met de behandeling van wat de catechismus zegt over het achtste gebod. U kunt dat vinden in zondag 42. En het gaat om de vragen 110 en 111. Zondag 42, vragen en antwoorden 110 en 111. Vraag 110, wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord zegt, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft. Maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij ons als naasten goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Het antwoord zegt dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. En met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Tot zover deze zondag van onze Heidelberger Catechismus. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, u hebt deze wereld geschapen en het is alles uw eigendom. U hebt deze wereld geschapen en ze toevertrouwd aan ons mensenkinderen, opdat wij in die wereld zouden wonen en de tijd dat wij leven delen van deze wereld zouden bezitten. En daarom vraagt u van ons vanavond wat wij met ons bezit en wat wij met het bezit van anderen hebben gedaan. Zo worden wij gezet voor uw heilige wet. En het wordt ons alle toegeroepen, gij zult niet stelen. Heere, geef wanneer wij over het bezit, over geld en over goed, over mijn en dijn vanavond na gaan denken, dat wij in het licht van uw woord, als in een spiegel, ons eigen leven en ons eigen beeld mogen zien. Dat we mogen zien hoe ook dit gebod zeer breed, zeer diep is. Heere, leer ons in het licht van dit gebod onze zonden zien en erkennen, onze zonden belijden. Al zijn het zonden die niemand weet, al zijn het zonden die we zelfs niet voor mensen hoeven te belijden, dan zijn er toch zonden die we voor u te belijden hebben. Ook in het licht van dit heilig woord. En we bidden u, maak ons voor het eerst of ook opnieuw eerlijk, opdat we zien wat er in het licht van uw heilige wet bij ons verkeerd en zondig is. We smeken van u, Heere, wil het richtsnoer van uw wet ook op ons hart binden, opdat wij zoeken om eerlijk te wandelen in het achtste gebod. Wil u geven dat we ook de geestelijke strekking van dit gebod verstaan, dat we niets ons toe mogen eigenen wat we niet bezitten. Bewaar ons voor diefstal, geestelijke diefstal. En leer ons wandelen in de wegen van u, ook als we naar uw woord luisteren en met de dingen van uw woord bezig zijn. Heere, maak ons eerlijk en oprecht. We bidden dat bijzonder voor hen die u niet kennen. Heere, schenken bovenal dat grote, eerlijkmakende genade. Want dat is het toch, wat u zondaren leren wilt. Eerlijk te worden voor u en voor de mensen. Dat we eerlijk gaan belijden en erkennen wat er bij ons niet is naar uw wil. Leren buigen als de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. We bidden van u, Heere, wil u ook doorwerken in het leven van hen die iets zien van hun eigen tekort en schuld en overtreding in het licht van dit gebod en van uw heilige wet. Wanneer ze iets van hun last van zonde zien, geef, o Heere, dat dat een zaak mag zijn die voortdurend voor u gebracht wordt, waarmee ze u te voet vallen. En wil u doorwerken, dat ze niet gaan rusten op een zeker besef of gevoel, maar u nodig krijgen en niet leren rusten voordat ze die vergevende genade gevonden hebben die bij u te vinden is. Heere, wil u het laten zien vanavond, dat er voor alle zonden, ook voor de zonde in het licht van dit wetswoord, vergeving is. Bij hem van wie de schriften zeggen, maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt, die met overtreders van dit gebod te doen wilde hebben. Die een vriend van tollenaars was. Van mensen die het met dit gebod niet nauw namen. En ze in genade heeft aangezien. Opzocht in zijn gunst en in zijn liefde. Heere, wil u dat ook vanavond tonen, dat u, die de zonde haat, toch met zondaren te doen wilt hebben, om hem die de wet vervuld heeft, om hem die zijn bloed gestort heeft. We bidden van u, wil u uw kinderen leren wandelen in uw wegen. Laat ze oprecht mogen wandelen, eerlijk mogen handelen, ook als het gaat over de dingen die vanavond genoemd worden. En wil u geven dat de wet van u, die heilig is en goed, als een lichte last, als een juk dat zacht is, op het leven van hen die u vrezen mag liggen. Uw geboden, ze zijn niet zwaar. Laat dat ook in hun hart mogen leven. We bidden van u, Heere, wil u zo uw woord zegenen aan ons hart. Laat het een ontdekkend woord mogen zijn, maar ook een woord wat heen wijst naar die ene fontein van vergeving en reiniging die bij u te vinden is. Wil u ons genade geven om uw woord te bedienen? En laat het zo mogen zijn dat we spreken mogen in ernst, in liefde en bovenal onder de bediening van uw geest. Wil u ons alles geven wat nodig is, zowel in het luisteren als in het spreken. Neem weg alles wat bij spreken en luisteren hinderen kan. Laat uw woord zijn loop mogen hebben. En dat we een boodschap mogen horen. Die ons raakt. Die ons hart beroert. We bidden van u. Wil u zijn met de gemeente. Opnieuw dragen we allen aan u op. Denk bijzonder aan hen die het moeilijk hebben. Aan hen die ziek zijn. Aan hen die met vragen lopen die door geen mens opgelost kunnen worden. Heere, wil u in alle omstandigheden meekomen. En laat het oog op u gericht mogen zijn. Wil u zijn met onze kerken. Wil u wonen en werken in onze kerken. Wil u onze kerken bewaren bij uw woord. En onze gemeenten terugbrengen bij uw woord. Werk bekerend en vernieuwend onder ons. Onder onze kerkenraden, predikanten. Zegen het werk van de Theologische Hogeschool. Wil ook daar zijn, Heere, met uw geest en met uw genade. We bidden van u, wil u zijn met alle kerken in ons vaderland en daarbuiten, waar uw woord gebracht wordt, in afhankelijkheid van u en in overeenstemming met de leer die naar de schriften is. O Heere, wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen, en dat uw woord, wanneer het verkondigd wordt, ook vrucht mag dragen. Laat de Satan het mogen verliezen in de levens van velen, omdat uw genade heerschappij voert. En wil u schenken dat de werken van Satan verbroken worden, en uw werk dat het bevestigd mag worden, en uw koninkrijk dat het wordt uitgebreid, ook onder ons. Ontferm u over uw werk, over deze gehele wereld. Denk aan de kerken aan de overzijde van de oceaan. Wil u ook in die kleine kerkgemeenschap zijn die met ons verbonden is, en waar we zelf zoveel banden mee hebben. Heere, wil ook daar zijn met uw gunst. En laat uw volk verkwikt en vertroost worden, en zondaren bekeerd mogen worden. Geef, o Heere, dat ook in alle strijd die daar is, dat uw naam verheerlijk mag worden in de toebrenging van zondaren en in het neerwerpen van de machten der duisternis. We bidden van u voor het werk van de zending. Laat uw koninkrijk mogen komen, ook onder hen die nooit van het woord van u gehoord hebben. Heere, geef dat ook in het licht van het woord van vanavond ons hart en ook onze beurs geopend mag zijn om dat werk te steunen, dat mensen die nooit uw woord hoorden in het licht van uw woord gaan zien wat er bij hen aan ontbreekt en tot bekering mogen komen. Wil u zijn met het werk van de verkondiging van het woord onder Israël. Zegen hen die daar werken. En laat de erkenning van de naam van de Heere Jezus ook onder het volk van Israël gezien worden. Wees u met de kerk die verdrukt wordt. Heere, wil u geven dat ook daar waar het moeilijk is, waar uw woord alleen zo heel spaarzamelijk gekregen kan worden, en waar zo weinig van vrijheid is om uw woord te lezen en kerkdiensten te houden. Laat daar uw koninkrijk mogen komen. Heere, ontferm u over hen die in strafkampen zijn of in gevangenissen. Wil u hen bezoeken met uw gunst. Denk aan ons vaderland. Wil u in het midden van ons vaderland wonen. Denk aan onze regering, aan onze koningin, haar gezin en familie. Wees u met allen die een overheidsambt bekleden. Heere, geef dat het werk gedaan mag worden in trouw aan u. Geef een wederkeer, zowel in regeringskringen als in ons land, tot u. Dat we terugkeren naar uw woord. En dat we de dingen zoeken die uw woord ons voorhoudt. Treed niet met ons in het gericht naar onze landelijke, kerkelijke, gemeentelijke, persoonlijke zonde. Maar zoek ons op en zie ons aan in de Zoon van uw liefde, in zijn verzoenend en vergevend bloed. Heere, bezoek ons ook vanavond in de prediking van dit wetswoord, in de prediking van uw woord, met uw heil. Neem alles weg wat de loop van uw woord in de weg kan staan, en zegen ons in uw genade. We bidden dat niet omdat wij iets verdienen, want aan onze kant kunnen we niets naar voren brengen waarop wij kunnen pleiten. We moeten het belijden dat we schuldig staan. Maar wil u op ons neerzien, in hem die u altijd hoort, in hem die de wet vervuld heeft en die voor overtreders gebeden heeft. Amen. Psalm 49, vers 2 en vers 3 willen we samen zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. Psalm 49, de versen 2 en 3. Wat zal mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? Een derde vers. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. 2 en 3 van Psalm 49. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit de 73ste psalm, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 13e vers van psalm 73 zingen we aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, vanavond zullen we moeten spreken over geldzaken, over handel, over rente en al dat soort dingen meer. En ik zou me voor kunnen stellen dat de vraag bij u opkomt, kan dat wel? Kunnen we dat soort dingen wel aan de orde stellen in de kerk? We zijn daar een beetje bang voor. Dat zijn we zeker geworden in onze tijd, nu er zo heel veel prediking gekomen is, zeker na de oorlog, waarin alles eigenlijk opgaat in het sociale en in het politieke. Alle nadruk ligt op het hier nu-maals en het hiernamaals niet meer aan de orde komt. Zeker dat mag niet. God heeft de prediking en de kerk niet gegeven als een instelling waarin alleen maar allerlei vragen van de samenleving belicht worden. Dat is een verachting van wat God met de kerk en met het woord bedoelt. En toch mogen we deze levensterreinen ook binnen de kerk niet verzwijgen. We mogen spreken over dingen als bezit en geld en arbeid en dingen die met de maatschappij te maken hebben. Waarom moeten we daarover spreken? Wel heel eenvoudig, omdat de Bijbel daar ook over spreekt. Alleen laten we het niet vergeten, als de Bijbel over dit soort dingen spreekt, dan gebeurt dat wel op een heel bijzondere manier. Al de dagelijkse dingen van geld en goed, van werk en van rust, worden in de lichtkring van het woord getrokken. En het woord gaat belichten hoe het in het licht van dat woord dient te zijn. Alles wordt ook in eeuwigheidsperspectief geplaatst. En vooral dat laatste zien we in de woorden die vanavond als tekst aan u zijn voorgelezen. Daar wordt gezegd dat de mens schatten vergadert. Geld en goed hier op aarde. Dat is belangrijk. Dat heeft zijn plaats. Dat wordt niet ontkend. Alleen, het is het belangrijkste niet. Het allervoornaamste is dat we niet slechts schatten hebben hier op aarde die uiteindelijk vergaan, maar dat we een schat in de hemel hebben. Die schat verzamelen, waar nooit een dief aan kan komen. En die onverderfelijk en onbederfelijk bewaard wordt. Vanuit dat gezichtspunt willen we vanavond een begin maken met de uitleg van het 8e gebod. En we willen nadenken, en dat is het thema voor de prediking vanavond, over het 8e gebod en ons aardse bezit. En dan willen we dat doen in 3 kringen. Ten eerste met betrekking tot het maatschappelijke leven. Ten tweede met betrekking tot het persoonlijke leven. En ten derde met betrekking tot het geestelijke leven. Het 8e gebod en ons aardse bezit. We denken daarover na. Met betrekking tot het maatschappelijke leven. Ten tweede het persoonlijk leven. En ten derde het geestelijke leven. Zelfs de kinderen weten dat het 8e gebod luidt: gij zult niet stelen. En de betekenis van die woorden is eigenlijk heel eenvoudig. Betekenen dat de Heere ons verbiedt om andermans geld of goed te ontvreemden. Met andere woorden, in dit gebod gij zult niet stelen, heeft de Heere een bescherming, een beschutting gegeven rondom het bezit. Gij zult niet stelen, dat betekent gij zult u niet vergrijpen aan datgene wat het wettig bezit is, het wettig eigendom is van uw naaste. Als we goed naar deze woorden geluisterd hebben, dan hebben we dit gehoord. Dat het volgens de Bijbel dus geoorloofd is om bezit te hebben, om geld en goed te bezitten. U zult zeggen, dat is vanzelfsprekend. Dat het geoorloofd is om geld en goed te bezitten. Toch wordt het nogal eens ontkend. Althans in theorie. Er wordt wel gezegd dat het hebben van bezit iets kwalijks is. Privébezit en het beginsel van vrije onderneming zijn de twee grondzuilen van het kapitalisme. En volgens heel veel mensen, zelfs theologen, is het kapitalisme een van de grote oorzaken van de ellende in deze wereld. Door het kapitalistisch systeem worden de rijken in de wereld steeds rijker en de armen worden steeds armer. En daarom is het kapitalisme zonde, zeggen sommigen, want het is stelen. Stelen van de armen. En daarom willen een aantal nieuwere theologen ons een schuldgevoel opdringen. Dat het dus zonde is om geld te bezitten. Of bezit te hebben. Zeker zolang er armoede in de wereld is. Eigenlijk is het hebben van bezit diefstal. Roof. Maar laten we het heel duidelijk zeggen. Dit soort redeneringen is meer uit de school van Marx afkomstig dan dat het uit de school van de schrift afkomstig is. Het is zeker waar dat het kapitalisme als denksysteem onbijbelse elementen heeft en grote gevaren in zich draagt. Maar dat betekent nu ook niet dat het verkeerd zou zijn om een eigen loon te hebben. Of om bezit te hebben, privébezit, integendeel. Volgens de Bijbel is het volkomen wettig om bezit te hebben en een loon te verdienen. De apostel Paulus zegt het in een van zijn brieven. De arbeider is zijn loon waardig. En dat zegt hij als een algemene spreuk. Het verdienen van loon is op zichzelf niet verkeerd of zondig. En wat het bezit betreft, slechts één verwijzing naar het Oude Testament, waar we lezen dat de Heere zelf bij de intocht in Kanaan het land gaat verdelen. En aan elke Israëliet een erfenis, een erfdeel toekent. Dat betekent dat iedere familie een erfenis ontvangt, een stuk grond ontvangt, dat als erfelijk bezit in de kring van de familie dient te blijven. En die aanduidingen maken het toch duidelijk niet? Dat volgens de schriften, volgens het onfeilbare woord van God, is het zeker terecht als we loon mogen hebben en privébezit. Dat privébezit, ons loon. Het wordt zelfs in dit gebod beschermd door de Almachtige Heere zelf. Maar ik moet daar ook wat aan toevoegen, want hiermee is niet alles gezegd. Gods woord erkent dat het juist is dat mensen bezit hebben en een loon mogen verdienen, want de arbeider is zijn loon waardig. Maar als de Bijbel over bezit en eigendom en loon en deze dingen spreekt, dan wordt dat alles wel gelijk in een heel bijzonder licht geplaatst. Hoe? Dit. God is de eigenaar van alle dingen. Hij is de eigenaar van de hele wereld, want de aarde is des Heren, mitschaders haar volheid. Alles is van hem. En hij heeft het in zijn goedheid aan de mensen toevertrouwd. Met andere woorden, wij hebben alles wat we ontvangen hebben, uit Gods hand ontvangen. Wat we ontvangen, of het nu veel bezit is of weinig bezit. Of het nu een eigen woning is of een huurhuis. Of het nu veel salaris is of maar een klein salaris. Een uitkering. Ten diepste geldt ook van al deze dingen. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Het is Gods eigendom. En het is door de Heere als de gever van alle goed aan ons gegeven. Dat betekent dat wij slechts rentmeester zijn. Rentmeester over alles wat de Heere ons heeft toevertrouwd. God blijft de eigenaar. Wij zijn slechts rentmeester over het beetje geld wat we bezitten. Over de eigendommen die we hebben. En dat betekent ook dat we voor al die dingen, luister goed. Dat we voor al die dingen rekenschap moeten afleggen aan de Heere. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Dat zal ook eens gezegd worden tot u en tot mij. Wanneer het gaat over het aardse goed. Over het weinige of vele wat we bezeten hebben. Over de gaven die we ontvangen hebben. Over het geld wat ons eigendom was. Zullen we het niet vergeten? Zullen we ook in dat licht vanavond en als God het geeft volgende week over dit achtste gebod nadenken? Dat van al die dingen, ook hoe we geleefd hebben met ons geld en goed, eens de vraag zal klinken, geef nu rekenschap. Want God is de gever. God is de eigenaar. Wij zijn slechts rentmeesters. Dat laatste houdt ook in dat de Heere dus de regel stelt hoe wij ons bezit, ons goed, ons geld moeten beheren. Hoe we met ons bezit en het bezit van een ander moeten en mogen omgaan. En boven aan de regels die God daarvoor gegeven heeft, staat zijn heilig gebod. Gij zult niet stelen. God heeft bezit aan sommigen gegeven, aan anderen onthouden. Armen en rijken, wordt in de Bijbel gezegd, heeft de Heere gemaakt. Hij is het die aan de een meer, aan de ander minder toevertrouwt. Hij is het die het verschil gezet heeft tussen wat van mij is en wat van een ander is, tussen mijn en dijn. En hij zegt dat we ons aan het goed en het geld, aan de bezittingen van een ander, niet mogen vergrijpen. Wat dat betekent? U begrijpt, we kunnen maar een aantal dingen aanstippen. En ik hoop dat u in het licht van wat u vanavond hoort over sommige dingen wat verder mag mediteren. Opdat u ziet hoe breed en diep en wijd ook de strekking van dit gebod is. Gij zult niet stelen. Dat betekent niet alleen dat de misdaden tegen dit gebod die straf verdienen ook voor de landswetten bestraft worden door het gebod van de Heere. Maar alle vormen van roof en diefstal. Hoe listig en slim uitgevoerd. Met geweld vergrijpen aan andermans goed is zonde tegen de Heere. Dat mogen zelfs de machthebbers niet doen, laat de Bijbel zien. Als koning Achab zich die wijngaard van Nabot wil verwerven, dan stelt hij alles in het werk en uiteindelijk op raad van zijn goddeloze vrouw Izebel vermoordt hij Nabot. Dat is zonde tegen de Heere. De machtigen van de aarde worden juist in de schrift gewaarschuwd om hun macht niet te misbruiken, om het geld en goed van anderen onrechtmatig aan zich te brengen. Kan ook gebeuren, zegt onze catechismus in de uitleg in vraag en antwoord 110, dat zo'n diefstal plaatsvindt onder de schijn van recht. Het hoeft niet altijd met geweld te zijn, of met roof. Het kan ook heel listig gaan onder de schijn van recht. En dan gebruikt onze catechismus een aantal uitdrukkingen die uit de tijd stammen waarin de catechismus geschreven is. Schijn van recht, zoals een vals gewicht in de weegschaal. Of een korte L, u weet het, een L-maat waarmee goed wordt afgemeten. En als je net doet alsof het een L is, maar het is eigenlijk minder. Een verkeerde maat, Het is geen pond, het is geen ons. Of vervalsing van munten. Al die dingen kwamen veel voor in vervlogen jaren. En ze zullen nog voorkomen. Al is het wel steeds moeilijker geworden om ook in deze dingen valsheid te bedrijven. Maar de strekking van wat hier bedoeld wordt is duidelijk. We mogen niet in het handelen met andere mensen, in het kopen en verkopen andere mensen bedriegen. U kent het spreekwoord, handel is handel. En als iemand iets koopt wat uiterlijk er goed uitziet, maar van binnen allerlei gebreken vertoont, dan wordt er misschien schamper gezegd, wel, dan had hij maar beter uit moeten kijken. Dat is de taal van de wereld. Als u iets koopt of verkoopt, wordt u door het woord van God, gij zult niet stelen, verplicht om eerlijk te handelen. En eerlijk de gelegenheid te geven, als er gebreken zijn, om die te laten zien. Geen valsheid, schijn van recht. Oh, ik weet het, juist op dit terrein van de handel is er in oude tijden tot op de dag van vandaag zoveel wat grensgeval kan heten. Er is zoveel wat soms onder list of slimmigheidjes toch eigenlijk bedrog was. We moeten ervoor waken. Ook in de manier waarop we anderen behandelen en met anderen handelen, dat we eerlijk en recht zijn. Denk aan een oude preek van een onbekende prediker uit de 4e eeuw. Toen in die periode in de handel zoveel onrecht was, dat hij in een preek met kracht uitriep dat geen handelaar lid van de kerk mocht blijven. Dat juist zoals de Heer Jezus Christus de koophandelaars uit de tempel verdreef, zo alle handelaars uit de kerk verdreven moesten worden, want de oude Romeinen hadden het al goed. Hun god van de handel, Mercurius, was ook de god van de diefstal. En dan vaart hij uit tegen alle handelaars onder zijn gehoor en aarzelt niet om ze dieven te noemen. Dat gaat veel te ver. En dat hebben zowel de kerkvaders als de reformatoren ook altijd heel nadrukkelijk onderstreept. Het is ook mogelijk voor iemand die de kerk gaat, zelfs voor een kind van God, handel te drijven. Als onze handel maar een geestelijk roer heeft. Zoals een van de oudere schrijvers, Udemans uit Zierikzee, het uitdrukte. Het geestelijk roer van het koopmanschip. Het roer bepaalde koers. De schrift bepaalde koers. Het geestelijk roer, ook van ons kopen en verkopen. Laten we waken om op de glibberige paden van bedrog zonde te gaan bedrijven. Tegen het 8e gebod. Eerlijkheid. In handel en in wandel wordt ons door het gebod opgelegd. Er wordt nog iets genoemd wat ik even apart moet noemen. Woeker. U weet wat woeker is. Veel te hoge rente. Rente werd in sommige oudere geschriften, zelfs bij alle kerkvaders, totaal verboden. Het was volgens hen op grond van een wet van Mozes ongeoorloofd dat iemand geld uitleende aan een ander en daarvoor rente vroeg. Calvijn is ook hierin baanbrekend geweest en heeft gezegd: rente vragen voor geld waar een ander mee werkt is niet verkeerd. Het verkeerde is woekerrente, overwinst. Of zoals ze het zelf noemde, bijtende rente. Dat is rente die te hoog, die te zwaar is. Ook daarin moeten we eerlijk zijn. Niet omdat mensen dat vragen, maar omdat God dat vraagt. Zijn woord spreekt duidelijke taal. En ook wanneer het gaat om onze verhouding in de maatschappij ten opzichte van de overheid.
dienen we eerlijk en recht te zijn. Ik weet heel goed dat soms gezegd wordt, in verband met het belastingstelsel en de soms wel knellende sociale regelingen en wetten, de overheid is de grootste dief. Dat wordt zelfs wel binnen de kerk verkondigd. Zelfs door kerkleden. En daarin zien ze een vrijbrief om de regels van de overheid met voeten te treden of te ontduiken. Mijn beste vrienden, als het gaat om belasting, het invullen van ons aanslagbiljet, worden gevraagd, geroepen, niet te stelen. Geef de keizer wat des keizers is. We moeten ons verhouden van praktijken waarin we de overheid zouden bedriegen. Als er een knellend juk is, en dat is er, zeker in sommige opzichten, zeker in bepaalde bedrijfstakken, dan zijn er wettelijke wegen. Maar het woord van God is duidelijk, dat we de roeping hebben om eerlijk voor God en mens ook te zijn als het gaat om het invullen van onze belastingpapieren. Ook als het gaat om het zwart handelen. Nog niet zo lang geleden hoorde ik de uitdrukking, ik weet niet of het waar is. Daarvoor ben ik nog niet lang genoeg terug. Hoe zwaarder, hoe meer zwart geld er zit. Als het waar is, is het zonde tegen de Allerhoogste. Want God ziet wat u met uw geld, met uw goed, met uw aldus naar waarheid ingevuld hebt gedaan. En eenmaal zult u rekenschap moeten afleggen, ook van deze dingen, voor de Allerhoogste. En dan kunnen we het wel zo doen, zoals ik weet dat gebeurd is en misschien nog wel gebeurd. Dat op de dankdag anonieme enveloppen in de collectezak zitten met grote bedragen. Maar het is het zwarte geld. Een bedriegelijke weegschaal. Een doorboorde buidel. Laten we het niet vergeten. God ziet door onze boekhouding, ook door onze dubbele boekhouding heen. De Heere ziet zelfs wat voor ieder mens verborgen is. Recht en eerlijk. Gods woord zegt het. En niemand ontkomt aan de ernst. U niet en ik niet. En dat brengt ons tegelijk, gemeente, op de dingen van het persoonlijke leven. We hebben iets laten zien van wat dit woord betekent voor het maatschappelijke leven en ons maatschappelijk gedrag. Persoonlijk, wat betekent het? Wel, u leest het in dit gebod eigenlijk in de laatste antwoord en in de laatste vraag. Dat ik in mijn arbeid trouw ben. Trouw arbeiden. Dat wordt ook binnen dit gebod aan ons voorgehouden. Trouw werken. Geen dagdief zijn. Geen tijd stelen. Maar trouw werken. Ik weet het, zeker ook op dit terrein kunnen er veel vragen zijn. Er zijn mensen die niet kunnen werken. Niet meer kunnen werken. Of nooit veel hebben kunnen doen vanwege hun gezondheid. Of een bepaald gebrek. U weet dat de Bijbel daar heel mild en zelfs teer over kan spreken. Over het zwakke. Over ziekte. Over gebreken. Denk maar aan de Heer Jezus, hoe hij aandacht had, juist voor dat, wat door ziekte, door moeite, door verdriet was getroffen. Maar ook al zijn er mensen die niet kunnen werken, niet meer kunnen werken, niet meer hoeven te werken aan het einde van hun leven, als een tijd van rust gekomen is, laat de Bijbel ook zien dat wij in onze gezonde dagen, wanneer we werken kunnen, ook werken moeten. Ik weet het, daar ligt ook een andere kant aan. Zeker in ons goede vaderland. Met een heel erge werkeloosheid. Met mensen die geen werk kunnen vinden. Soms de school verlaten. En dan eigenlijk niets kunnen doen. Of alleen maar iets kunnen doen waarvoor ze niet opgeleid zijn. Dat kan ontzaglijk veel vragen geven. Een stuk zinloosheid met zich meebrengen. Waar je niet met één raad mee weet. Al die dingen mogen genoemd worden. Al die dingen mogen we ook biddend voor de Heer neerleggen. Maar ook al is dit alles waar, het grondprincipe blijft dat wij geroepen worden trouw te werken. Trouw te werken in ons goddelijk beroep, zoals een van de kerkelijke formulieren het zegt. Staat heel duidelijk in de schrift dat mensen geroepen worden trouw te werken. Als u de woorden uit de Bijbel bij elkaar zou zetten, dan zou u ook daarin vinden dat de Bijbel heel nadrukkelijk wijst op het grote kwaad van luiheid en van losheid in het doen van onze plicht. Mag ik één of twee teksten noemen? Teksten die waarschijnlijk nauwelijks bekend zijn. Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 3 deze woorden. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij dit bevolen. Dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. En dan moet u luisteren wat er volgt. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Niet werkende. Maar ijdele dingen doende. Zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus dat zij met stilheid werken en hun eigen brood eten. Hoort u het? Het gaat niet over mensen die niet werken kunnen. Het gaat over mensen die niet werken willen. En ijdele dingen doen. Leeglopers. De Heer verbiedt het. En zegt heel indringend, doe uw werk trouw, in stilheid, uw eigen brood etend. Nog een andere tekst in 1 Timotheus 5, waar het gaat over het werken voor het eigen onderhoud, het verzorgen van zichzelf, van het gezin, van de familie. Paulus wordt daar heel scherp. Hij zegt toch zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt. Door voor hem te werken. Die heeft het geloof verloochend. En is erger dan een ongelovige. Zo erg. Acht het woord van God. Iemand die willens en wetens. In luiheid zijn dagen slijt. En dat betekent ook. Dat we ons dagelijkse werk. Al is het soms de grauwe tred. Van het dagelijkse werk, ons werk, trouw dienen te verrichten. Als rentmeesters, werkende voor de ogen van een alwetend God. Dan is het niet dagdief om 4:15 of 4:30 je handen gaan wassen, als je om 5:00 klaar diende te zijn, op de schop leunen, 1:30 in de morgen, praatjes maken met een ander. God verbiedt het in zijn woord. Hij die werkt dient trouw te zijn. Eis van het gebod. Eis van de schrift. Daarbij komt nog meer wanneer het gaat over onze persoonlijke houding ten opzichte van deze dingen. Niet alleen dienen we trouw te arbeiden, ons werk te doen. Maar in onze handel en in onze wandel mogen we 2 dingen niet doen. Aan de ene kant gierigheid. En aan de andere kant verkwisting. Royaal, te royaal leven van de gave van God. Trouw moeten we arbeiden. We mogen sparen. Bezit ontvangen. Maar we mogen niet gierig zijn. Gierig zijn is dat we schrapen gaan. Het geld zoveel mogelijk vast willen houden. Weiger het uit te geven. Zeker niet voor een ander. Eigenlijk ook niet voor onszelf. Gierigheid wortelt in een verkeerde begeerte. In een bijna afgodisch verlangen naar geld. En de woorden van God laten het duidelijk zien dat geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Het verlangen naar meer. Wat in zichzelf niet zondig behoeft te zijn, kan tot zonde worden. Als een schraapzucht, een afgodische dienst van het geld ons hart gaat vervullen. En vooral ook in onze tijd. De nadagen, het herfsttij van de welvaartstijd, waarin we nog steeds zoveel hebben, kan er wel eens te veel van een schraapzucht, van een overdreven consumptiegeest zijn, waarin we alles naar ons toe halen en te weinig aan de ander denken. Het geld en het consumeren te hoog hebben staan. Afgodisch, dat kan het worden. Laten we waken, ook voor dit gevaar. Een ander gevaar is misschien nog gevaarlijker vandaag. Verkwisting van Gods gaven. We hebben bezit ontvangen. We hebben geld ontvangen. Zelfs de kinderen hebben al een boekje op de spaarbank. Krijgen zakgeld op een zekere leeftijd, denk ik. En wij ouderen, we hebben ons geld, ons salaris, ons tractement. We hebben misschien veel bezit. Het is ons goed gegaan. Hoe leven we? Jonge mensen, hoe leven we met het beetje geld wat we hebben? Wat overigens veel meer is dan je vader en moeder hadden toen ze zo oud waren. Hoe leven we? Oh, we mogen gerust iets voor onszelf hebben. We mogen gerust voor iets sparen. Maar waar besteed je je geld aan? Het is verkwisting van Gods gave. Als we onze guldens neertellen bij die kassier aan die zedeloze show daar ergens in Rotterdam. Heb je die guldens nooit gelezen? God zij met ons. Het staat erop. Veel kritiek op. Maar het staat er nog op. God zij met ons. En maar tellen. Aan die kassier. Van die zedeloze film. Verkwisting van Gods gave. Het geld wat God je gaf. Neertellen voor de zonde. En voor de dienst van de zonde. En u, die misschien veel geld hebt, of niet zoveel, en uw geld besteedt, om zo heel vaak feesten te maken, om zo heel vaak lekker eten, veel drinken, ziet u de gevaren niet? In de richting van het verkwisten van Gods gaven. In de richting van het Bijbelwoord. Zij maken van de buik hun God. Dat staat ook in de schrift. Het woord van God komt dichtbij. Op wat voor manieren? De Heere weet het. Maar als we in het licht van deze geboden alles op ons in laten werken en het gebod dieper gaan overdenken, dan staat ook dit gebod voor ons als een spiegel die ons zegt: gij zult niet stelen. Het gebod heeft tenslotte ook nog iets te zeggen over het geestelijke leven. U zult zeggen: ja, maar wat heeft geld en goed, wat heeft armoede en rijkdom nu te maken met het geestelijke? Alles, alles. De Bijbel laat het herhaaldelijk zien. De Bijbel is heel concreet als het gaat over de dingen van het dagelijkse leven. Maar de Bijbel is ook heel duidelijk om alles van het dagelijkse leven in het licht van de eeuwigheid te zien. In het licht van het geestelijke. Mag ik één tekst aanhalen in dit verband? Armoede en rijkdom. De wijze man Ager zegt in het 30e hoofdstuk van het Spreukenboek: als hij tot de Heere gaat bidden: Heere, armoede en rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. En we vragen: Ager, waarom wil je geen armoede hebben en waarom wil je geen rijkdom hebben? Omdat Ager ziet dat er in alle dingen gevaren schuilen. Het gevaar van de armoe. Dat is dit, zegt Ager, dat als je het arm hebt, dat je dan honger kan krijgen. En uit honger kan gaan stelen. En als ik zou gaan stelen, dan zou de naam van de Heere om mij gelasterd worden. Dat kan niet. Ager, wat is het gevaar van de rijkdom dan? Het gevaar van de rijkdom is dat je je verheffen gaat op je rijkdom en zegt: wel, ik heb alles. Wie is de Heere? En daarom: Heere, geef me niet te veel en geef me niet te weinig. Voed me met het brood mijns bescheiden deels. Want als ik te veel heb, dan ga ik er de hoogte mee in. Dan wordt het geld het goed mijn afgod. Als ik te weinig heb, dan zou ik een dief kunnen worden. En dan wordt de naam mijn schots gelasterd. Ziet u, dat was praktijk in het leven van deze man, Ager. En mogen we dan de lijnen even doortrekken? Dan vraag ik aan velen onder ons de goede gave van de Heere. U bent misschien niet rijk, maar u hebt het goed. De goede gave van de Heere. Waar hebben ze u gebracht? Hebben ze u vernederd? Dat u zegt: Heere, wat heb ik veel ontvangen? Als ik terugkijk naar 40 jaar, naar 50 jaar, naar 70 jaar. Heer, het is alles gegeven door u. Heeft het u daar gebracht? Och, als het u echt vernederd heeft, dan is het een grote zegen. Dan heb u Gods hand gezien. Uw eigen onwaardigheid. Maar de Bijbel waarschuwt juist zo tegen dat gevaar van die rijkdom, wat Ager al noemde. Hij zegt: mensen die rijkdom najagen, kunnen in velerlei verzoekingen vallen. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat mensen die veel aards bezit hebben, dat er veel strikken zijn, moeilijk is om in te gaan in het koninkrijk. Niet omdat die rijkdom zondig is, nee, nee. Maar omdat er met de rijkdom vaak zoveel verzoekingen verbonden zijn. Omdat we met de rijkdom vaak de Heere kunnen vergeten. En daarom die vraag die ik heel indringend aan u en ook aan mezelf wil stellen: Gods goede hand in onze gezinnen, in ons leven. Waar heeft de welvaart ons gebracht? Ik weet dat er zijn die er iets van gezien hebben. Die er klein onder geworden zijn. Voor wie dit woord betekenis gekregen heeft: de goede tierenheid van God, waarin hij ons dit alles gaf. En de goede tierenheid van God, heeft uw hart verbroken. Dat is een zegen. Vooral in het licht van de strikken en de verleidingen en de verzoekingen die het welvaartsdenken en het welvaartsleven met zich meebrengt. Ik vraag het ook aan mensen die het niet zo goed hebben. Er wordt vaak gezegd, er zijn geen armen in vandaag in de westerse samenleving. Ik weet dat niet zo. Er wordt soms stille armoede geleden, waar vrijwel niemand vanaf weet. Als u veel tegenslagen had, misschien ook financieel en zakelijk, waar heeft het u gebracht? Het is een zegen als u in de armoede aan de God die het recht der armen en der verdrukte gelden doet, te voet bent gevallen. Niet in opstand en bitterheid van waarom ik, maar als het u nederig gemaakt heeft. Want dat is de bedoeling van God in de wegen van zijn voorzienigheid. Rijkdom en armoede, God geeft het. Opdat we in dat alles zouden leren buigen. Niet met de rijkdom de hoogte in zouden gaan en het geldend goed onze afgod zouden doen worden. Niet met de armoede in de verbittering terechtkomen. Maar in dat alles voor God leren buigen. En het in zijn handen leren leggen. Die hoe het ook moog tegenlopen, stadig op zijn goedheid hopen. Dat. Gods woord laat het zien. Dat dat de betekenis is van Gods voorzienige wegen door dit leven. En dan wordt ons in de tekst ten slotte voorgehouden. Dat het zoeken en jagen naar het aardse goed zeker op zichzelf niet verkeerd behoeft te zijn. We mogen werken. We mogen bezit hebben. We mogen dankbaar zijn als het ons goed gaat. Maar Gods woord laat wel zien al dat goed. Al dat goede dat de aarde geeft, gaat voorbij. Psalm 49, deze woorden van de Heer Jezus Christus in de bergrede. Ze gaan voorbij. Uiteindelijk, hoeveel goud en goed en zilver we ook hebben op deze aarde lopen dieven rond, het kan gestolen worden. Op deze aarde is zelfs het kostbaarste goed aan bederf onderhevig, mot en roest. Bovendien, als we sterven, kunnen we niets meedragen uit deze wereld. Er is een oude legende van de jongeling die de wereld veroverde, Alexander de Grote. Stierf op 33-jarige leeftijd. Toen had hij de hele wereld van die dagen veroverd. Van Griekenland tot een eindweg in India. En een korte koorts kwam toen hij in Perzië was, in Susa. En hij stierf. En de legende zegt dat toen Alexander de Grote uit het paleis gedragen werd, dat kort voor zijn dood hij bevel gegeven had dat zijn beide handen onder het kleed van de baar naar buiten zouden steken. De handen van een overledene. Van een man die de wereld bezat. Dan kunnen alle mensen zien, zei Alexander kort voor zijn dood, dat de man die de wereld bezat met lege handen sterft. Ontroerend beeld. Niemand kan iets van deze aarde meenemen. Lege handen. En wat ben je dan nameloos arm, als je in dit leven alleen maar geleefd hebt voor geld en goed. Of alleen maar gedacht hebt aan de dingen van dit leven. Daarom zegt de Heer Jezus het ook. Zoek een schat die boven is. Zoek genade. Zoek gunst. Zoek bekering. Zoek het koninkrijk van God. Mag ik het vragen, jongens en meisjes in de kerk, ouderen in de kerk. Wij die werken aan onze toekomst en dat is op zichzelf een goede zaak. Wij die denken aan wat de toekomst ons brengen zal en dat is niet verkeerd. U die misschien denkt over uw zakelijke problemen en daar moet u over denken. Waar gaat het ten diepste om? Bent u al aan het denken? Bent u al aan het zoeken? Bent u al aan het vergaderen de schatten die in de hemel zijn? Want dat is een schat. De gunst van God, de genade van God, de schuldvergeving. Een borg voor uw ziel te hebben, ontferming te kennen. Dat is een schat die niemand kan stelen. Ook de duivel niet. Dat is een schat die nooit kan bederven. Zelfs wanneer u zou moeten sterven. Bederf die schat niet. Want er wordt een onbederfelijke en onbevlekkelijke erfenis bewaard. Voor degene die hem vrezen. En hoe weet je het nu? Of je al naar die schat bent gaan zoeken. Of het je nu al in die schat begonnen is. Hoe weet je dat? Er is een kleine vingerwijzing in onze tekst. Kijk, je schat is waar je hart is. Waar gaat je hart naar uit? Wat is het hoogste verlangen hier van binnen? Is het dit? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst. En eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Ook in het achtste gebod. Kijk, als dat het verlangen van je hart gaat worden. Dan verlangt je hart niet meer ten eerste naar de dingen van deze wereld, naar het goud en goed wat vergaat. Maar dan zeg je, daar verlangt mijn hart naar. Naar de schat die in de hemelen is. Naar de God die zondaren zalig maakt. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we komen tot u. En we buigen voor u, erkennend dat we in het licht ook van dit gebod zoveel dingen te belijden hebben. Want we zijn niet altijd. We zijn van nature nooit. Wie we voor u moeten zijn in het licht van dit gebod. En we hebben maar iets aangestipt. O Heere, wil u doorwerken, ontdekkend. Opdat we gaan zien wat er bij ons ontbreekt. Opdat we het leren belijden voor u. En gaan zoeken naar rechte paden voor onze voet. Heere, wil u bovenal vergevende genade in die grote schat van het bloed van de Heer Jezus op ons neerzien. Leer ons dat leven, die zaligheid zoeken in hem. Wees met ons deze week. Sterk ons bij ons werk. Geef dat we trouw en eerlijk mogen zijn in alles wat onze hand, wat ons hoofd doet deze week. Wees ook met ons als gemeente. Wees met de familie. En alle bekenden die morgen samen hopen te komen in uw huis voor de begrafenisdienst. Heere, wil ook dan alles wel maken. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Ook in dit uur. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 4, het vierde vers, is onze slotzang. Psalm 4, vers 4. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig.
De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.